jullie nadenken, met u nadenken over God gehoorzamen. En de subtekst is de consequenties, dubbele punt, zegen of vloek. En dat klinkt heel dramatisch, dat doet ons denken aan Deuteronomium, het zegen- en vloekverbond. Maar daar gaat het niet over, niet in deze preek althans. Wij kunnen opslaan Hebreeën hoofdstuk 5 en dan gaan we 3 versen lezen. Hebreeën hoofdstuk 5, dan lezen we 3 versen. En wel de versen 7 tot en met 10. Vers 7 tot en met 10. En het sluit ook weer mooi aan bij het avondmaal. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester zoals Melchizedek dat was. Hier laten we het even bij. Ik heb altijd een beetje aanstoot genomen aan dit vers. Jezus, moest hij nou gehoorzaamheid leren? Kom op. Ik dacht, het klopt eigenlijk niet. Ja, het staat in de Bijbel, dus het moet eigenlijk wel kloppen, maar het zat me niet lekker. Wat moet Jezus nou leren? Maar ja, Jezus heeft twee naturen, dat mag je niet vergeten. Hij is waarachtig God, maar hij is ook waarachtig mens. En in die laatste hoedanigheid moest hij leren gehoorzaam te zijn. Er zijn wel eens mensen die hebben gezegd, ja, ik begrijp het niet. Als Jezus God is, waarom moet hij dan bidden tot de Vader? Kan hij niet beter in zichzelf praten? Voor 50% waar, maar voor 50% ook weer niet. Ik mag niet eens zo praten, denk ik. Maar in zijn mensheid moest hij leren bidden. Hij werd ook gedoopt. Als mens. Niet als God. Want Johannes de Doper was het er niet mee eens. Die zag Jezus komen, die wist wie Jezus was. En die zei, wat krijgen we nou? Ik zeg het even in mijn eigen woorden, wat krijgen we nou? Ik moet door u gedoopt worden. Dit klopt niet. Jezus zei, nee. Ik moet gehoorzaam zijn aan alles. En dat lezen we hier dus ook. Jezus gehoorzaamde God. En dat deed hij ondanks de versoekingen. Ondanks de moeite. Ondanks de angst. En die angst is gigantisch geweest, geloof me. Maar hij deed het. En omdat hij dat gedaan heeft, zijn gehoorzaamheid, is hij een bron van eeuwig heil geworden voor ons. Dat is geweldig. Hij werd een bron van eeuwig heil, doordat hij gehoorzaam was. En, staat er, hij is die bron van heil voor alle die hem gehoorzaam zijn. Dus het heeft met gehoorzaamheid aan God te maken. We kennen allemaal die beden van Jezus, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, dat deed hij, zo werd hij een bron van eeuwig heil. En die bron, daar mag je uit drinken, die wordt jouw deel als je ook hem gehoorzaamt. Zo werkt het. Gehoorzaamheid is belangrijk. Toch zijn wij, ik voorop waarschijnlijk, regelmatig ongehoorzaam. We doen niet wat hij zegt. Laten we eerlijk zijn. We doen niet altijd wat hij zegt. Als het goed is, wordt het steeds minder, maar we doen niet altijd wat hij zegt. En dat komt om verschillende redenen. Ik heb er 5, er zijn er veel meer. Maar ik wil er 5 behandelen. Dat komt omdat wij mensen, wij werken vaak vanuit emoties. Wij reageren vanuit emoties. We denken vanuit emoties. En mijn vrouw roept amen. Zachtjes in haar hart, want ze wil me niet in opspraak brengen. Maar wij denken in emoties. Wij kunnen heftig reageren in het moment. En dat is niet altijd waardig het evangelie. En al die vrome gezichten die kijken zo van... Het zal wel, maar ik weet niet waar hij het over heeft. Nee, we weten allemaal, hè, dat we vanuit emoties reageren. En dat is niet goed. Dat brengt meer schade dan zegen. De eerste emotie waaruit wij reageren... is een emotie, die herken ik goed, vanuit woede en frustratie. Vooral in het begin van mijn carrière als mens, toen ik nog klein mensje was... was ik ontzettend snel woedend en gefrustreerd. Het wordt beter. Maar ook een mooi verhaal vinden we in de Bijbel. We kennen de geschiedenis allemaal. Israël trekt door de woestijn. En die woestijn, daar is het warm en heet. En je snakt naar water. Je hebt eigenlijk heel vaak water nodig in de woestijn. Maar het water blijft uit. Er is geen water. En we kennen het. Mozes en Aaron, die krijgen de schuld. Want wie krijgen de schuld altijd als het misgaat? Maakt niet uit. Degene die leiding geven. De baas. De regering. En vaak terecht. Soms ook niet terecht. Maar in dit geval niet terecht. En ze gaan naar Mozes en naar Aaron. En ze uiten hun woede weer. En ze komen met negatieve praatjes. En als je erin meegaat, word je helemaal depressief. Waren we maar dit, waren we maar dat. Waren we maar niet met je meegegaan. Nu gaan we dood in de woestijn. Och, vreselijk. Maar Mozes flipt ook. Mozes trekt het ook niet meer. Dus de zoveelste keer dat hij geconfronteerd wordt met het gezanik van het volk. En hij gaat met Aaron naar God. En hij legt het God voor. En God zegt, oké. Ze hebben water nodig, ga met de Aaron, neem het volk mee, ga naar die rots. En je spreekt tot de rots. En dan zorg ik voor water. Maar Mozes met zo'n dikke nek nog van woede en vol frustratie, gaat met de Aaron naar de rots. Bij de rots aangekomen, het volk gaat mee, want die denkt, ja, er zal vast wat gebeuren. Want Mozes die roept ons en dan staat er dit. Heel opmerkelijk. Mozes gaat naar de rots. En dan zegt hij tegen het volk, luister goed, zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen? Hoor je goed wat hij zegt? Zullen wij, Aaron en ik, voor u uit deze rots water laten stromen? Dat is natuurlijk onzin. Hij kan nog geen druppel water produceren. Maar hij trekt het naar zich toe, in zijn woede en in zijn emotie. En hij spreekt niet tot de rots, maar hij pakt de staf en hij ramt twee keer op die rots. Bam, bam. En er komt water. En dan zul je zeggen, nou, het probleem is opgelost, daar is het water. Maar voor God was het niet opgelost. Want het kostte Mozes zijn ingang, of zijn binnengaan van het beloofde land. En ook Aaron. En heel veel mensen vinden dit kleinzielig van God. Denken, ach, Mozes is ook maar een mens. Moet je zo zwaar reageren op die woedeuitbarsting? Maar wij moeten leren niet te denken vanuit ons mens zijn, maar vanuit God. Kijk, ik had gezegd, nou, ik begrijp je, Mozes. Ik had misschien wel 10 keer op die rots geslagen. Onder het uitroepen van gloeiende, gloeiende, gloeiende. Dus ik begrijp je, maar ik ben God niet. Je moet echt goed onthouden, God is God. En wij zijn helemaal in het Westen, met al die prosperity preaching, het ontzag van God een beetje kwijtgeraakt. De diepe ontzag. Want God is natuurlijk liefde, hij is volmaakte liefde, maar hij is ook heilig. En hij is God. Dus dat is... ongehoorzaamheid vanuit woede en boosheid. Dan is er ongehoorzaamheid die voortkomt uit angst. Dat je zo bang bent dat je dingen gaat doen die eigenlijk niet kloppen. En dat overkwam koning Saul. Koning Saul die trok op ten strijde. En ze hadden gezien dat de Filistijnen weer oorlog wilden voeren. En als je dat leest, in Koningen staat dat en in Samuel... Als je die troepenverplaatsing van de Filistijnen leest, hoeveel strijdwagens, hoeveel ruiters en paarden, hoeveel voetvolk, dan breekt het klamme zweetje uit als je dat met je eigen natuurlijke ogen zou zien. En Saul ziet dat ook en zijn mannen zien het, maar ze kunnen niet ten strijde trekken, want ze moeten wachten op Samuel die een offer gaat brengen. Maar alleen de aanblik al van het Filistijnse leger, dat vervult je hart al met angst. En tot overmaat van ramp zien we dat de strijders van Saul, die zien dat leger ook. En die denken, naar links, naar rechts. Ik ga even naar het toilet. Ik ga even naar die struiken. Ik ben zo terug, dus niet. En ze knijpen ertussen uit. En het leger van Saul, dat wordt steeds kleiner. En Saul is niet gek, die ziet dat. En die raakt in paniek. En wat denkt Saul? Offer is een offer. Ik breng het offer, klaar. Is God ook weer blij. Wat een beeld had hij van God trouwens. En hij offert ook. En hij is nog niet klaar met het offer. Of daar komt Samuel. En Samuel zegt, wat heb je gedaan? Ja, zegt Saul. En hij legt de hele situatie uit. En wat zegt Samuel? Ja, ik begrijp je hoor. Goed dat je geofferd hebt. Hebben we in ieder geval geofferd. Want ik was een beetje laat. Nee, kost Saul zijn koningschap. Denk aan Mozes. Het heeft consequenties. Ongehoorzaamheid heeft consequenties. Wat lezen we? Wat zegt Samuel tegen Saul? Schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Dat moet je in de historische, culturele context zien. Hè? Vandaag zegt het niks meer. Weerspannigheid is even erg als toverij en eigenzinnigheid even erg als afgodendienst. Ongehoorzaamheid naar God is erg, helemaal als het bewust is. Je kan het bagatelliseren, maar Samuel deed dat niet, want hij sprak namens God. Het kostte Saul zijn koningschap. Later maakt hij weer een fout in 1 Samuel 15. Maar dan is het ongehoorzaamheid door hebzucht. In de geschiedenis van de uittocht van Exodus, dan lezen we hoe Amalek het volk van Israël aanvalt. En vooral in de achterhoede, daar richten ze een slachting aan en ze plunderen. En dan moet Joshua gaan strijden, we kennen het verhaal wel. Maar ze vallen echt heel laf de achterhoede aan, de zwakken. De ouderen die niet meer zo snel mee kunnen. De kleintjes die niet zo hard kunnen lopen. En dan zegt God tegen Mozes, ik heb een vete, ik heb een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Ik ga de gedachtenis van Amalek onder de zon uitwissen. Hé, wie spreekt hem tegen? Wie zegt, oh dat kan niet, dat is dit en dat is dat. God is God. Als God de aarde zou pakken, bij wijze van spreken, en hij zou het verfrommelen zoals je een sigaar verfrommelt en ons zo het heelal inblazen. Wie houdt hem tegen en wie zegt dat kan niet? Wel eens over nagedacht. Maar Saul die denkt op een bepaald moment van hij slaat Amalek, maar hij laat de koning van Amalek leven, van Amalekieten, hun leider. Hij ziet dat vee. Hij zegt, moet je die buffels toch eens zien? En die mannen zeggen dat ook. Saul, moet je nou eens kijken, man. Dat gaan we toch niet doden? Moet je eens kijken, wat een prachtige runderen die Filistijnen hebben. En moet je eens kijken, al die schapen. Weet je wel hoeveel broodjes swarma dat zijn? En Saul zegt, inderdaad, je hebt een punt, joh. We laten ze in leven. We zorgen dat Samuel het niet ziet. Die oude wordt toch een beetje vergeetachtig. We houden het buiten zijn zicht. Is voor ons. En dan komt Samuel. En, ja, mooi. En Samuel zegt, waarom heb je het gebod van de Heere niet opgevolgd, Saul? En Saul die denkt dat Samuel nog steeds niks weet. En zegt, ik heb het bevel wel opgevolgd. Niet meteen toegeven, nee, ik heb het wel opgevolgd. Ik heb ze met de ban geslagen. En dan zegt Samuel, hij hoort het niet letterlijk, maar in de geest, hè. Weet hij het al. Hij zegt, wat hoor ik dan voor geluid van vee? O, zegt Saul, prachtig hè. O, dat hebben we meegenomen om de Heere een offer te brengen. Het arglistig hart. Dat vee is niet voor ons. Dat hebben wij meegebracht, zodat we de Heere konden offeren. Maar ze moesten het met de band slaan. Ja, Saul beëindigde zijn carrière Door ongehoorzaamheid. Samuel zou tegen hem zeggen, als je had gehoorzaamd, had de Heer je huis bestendigd. Hadden we nooit van David gehoord. Maar het is anders gelopen zoals u weet. Trots is een andere motivatie voor angst, of een bron van angst. Trots. Trots is onze grootste zonde. Als mensen. Trots. Wat zijn we trots? Als je niet weet waar ik het over heb, denk maar aan de keren dat je iemand gelijk moest geven. Trots. Denk maar aan het moment dat je echt een stomme fout, een blunder van jezelf moest delen met anderen. Wat trots doet. Trots houdt je tegen. Trots. We zien een mooie geschiedenis van trots een duidelijke geschiedenis van trots in de geschiedenis van Naaman. Naaman was een overste van de koning van Aram. Hij was heel geliefd bij zijn koning, bij zijn heer. Maar op een dag ontdekt hij huidvraat, raar woord, melaatsheid, ongeneeslijk. Vandaag noemen we het lepra. En hij ontdekt die ziekte. En hij weet, hij is ten dode opgeschreven. Het is nu een kwestie van tijd en ik bezwijk eraan. Maar ze hebben een slavinnetje, een Joods meisje in het huis. En die hoort van de vrouw van Naaman dat Naaman melaats is. En dan zegt ze, o, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria, die zou misschien wel kunnen helpen. Dus Naaman hoort dat ook van zijn vrouw en hij gaat naar zijn heer, de koning van Aram. En die schrijft een brief naar de koning van Israël. En die schrijft de gebruikelijke plichtplegingen en de etiketten van hoe je schrijft. Maar dan komt heel concreet het verzoek. Mijn knecht Naaman is ziek, wilt u hem genezen? Was getekend koning van Aram. Punt. Dus die generaal die gaat, en die gaat niet in zijn eentje. Die gaat met een heel gevolg van militairen, knechten. Trekt hij op naar Samaria. En dan geeft hij de brief aan de koning van Israël. En die leest. Mijn knecht Naaman is ernstig ziek. Hij is melaats. Wilt u hem genezen? Hoe reageert die koning? Wat dacht je? Nou, dat gaan we even regelen. Nee, hij zweet. Hij schiet in de stress. Hij wordt doodsbang. Wat denkt hij? Hij zegt, hij zoekt een reden om oorlog tegen mij te voeren. Want niemand kon iemand van melaatsheid genezen. Hij is helemaal in de stress. Ik moet altijd lachen als ik dit lees. Ik zie die koning echt in paniek raken. Maar Elisa hoort dit gelukkig. En Elisa die stuurt een bode naar de koning en zegt, laat hem maar naar mij komen. Is er dan geen God in Israël? Is er dan geen God in Israël? En Naaman gaat weer verder, vol goede moed, naar de profeet. En dan komt hij bij het huis van de profeet. En ze melden dat Naaman er is. En Naaman verwacht, en dat past ook bij de etiketten, dat in dit geval de profeet naar beneden komt en hem begroet. Maar Elisa niet. Elisa blijft gewoon binnen zitten. En hij kijkt naar teletext en hij zegt tegen zijn knecht Gehazi. Hij zegt, Gehazi, ga maar naar beneden. Zeg tegen die Naaman, zeg tegen die generaal, doop je 7 keer onder in de Jordaan. Big deal. En kijk hoe Naaman reageert. Het is om je rot te lachen. Het is net in onze tijd. 7 keer in de Jordaan? 7 keer in de Jordaan? Is dat alles? En niet van, hoef ik dat maar te doen? Hij is boos. Boos. En dan gaat hij opscheppen over de rivieren in Aram. Daar hebben ze veel mooiere rivieren. En die stinksloot van die Joden, daar gaat hij zich echt niet 7 keer in laten onderdompelen. Hè? En hij is boos en hij is van plan het niet te doen. Onbegrijpelijk. En zijn knechten zijn heel praktisch ingesteld. En die zeggen, mijn heer, als hij nou goud had gevraagd of zilver, of weet ik, u had het hem gegeven. voor uw genezing. Want dat had hij allemaal meegenomen. En nu vraagt de profeet zoiets eenvoudigs. Waarom doet u dat niet? Want weet je, wij hebben zo onze ideeën, hè, hoe God moet handelen, hè? En Naaman had ook zoiets. Hij denkt, ja, dan komt die profeet, die komt naar beneden en die strijkt zo met de hand zo over de melaatsheid. En die doet allerlei ingewikkelde dingen en dan bezweert hij en misschien word ik dan beter. Dat was zijn beeld. Maar niet 7 keer in een Jordaan, en nog wel de Jordaan. Maar hij doet het. Hij zet zijn trots opzij. En hij wordt genezen. Trots leidt tot ongehoorzaamheid. Ja, teleurstelling trouwens ook, maar daar ga ik niet over uitweiden. Nou, het laatste voorbeeld wat ik wil aanhalen, dat is trots uit liefde voor de wereld. Ongehoorzaamheid bedoel ik, uit liefde voor de wereld. Ongehoorzaamheid omdat de wereld toch aantrekkelijker is. En als Paulus een brief schrijft aan zijn leerling Timotheus, dan schrijft hij onder andere in die brief, hij zegt, Demas, dat is ook een discipel, heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. En dan zijn er vrome theologen die aan inlegkunde doen en die een bepaalde theologische opvatting hebben. En die zeggen, nee, Demas heeft Paulus verlaten uit liefde voor de tegenwoordige wereld, want hij wilde de wereld het evangelie brengen. Dat is onzin. Demas koos voor de wereld. De smalle weg was te smal voor Demas. Demas heeft nooit gehoord of nooit begrepen wat Jezus zegt. Wat baat het je als je de wereld wint, maar schade leidt aan je ziel? Want de wereld is tijdelijk. Dat moeten we zo goed beseffen. Het gaat zo snel. Het is tijdelijk. Hoe rijk en machtig je ook bent, het is tijdelijk. En je bent niet vrij als je los bent van God en als je God niet gehoorzaamt. Integendeel, je wordt meer en meer een slaaf. In Noord-Korea hebben ze God buitenspel gezet. Ze zijn allemaal heerlijk vrij in Noord-Korea. Dus niet. In China zijn ze ook bevrijd van allerlei dingen. Heerlijk vrij. Dus niet. In een aantal Arabische landen zijn ze heerlijk vrij. Denk aan Iran. Dus niet. In Rusland zijn ze ook heerlijk vrij? Dus niet. Is het je opgevallen hoeveel journalisten er zelfmoord plegen, die zich kritisch hebben uitgelaten, die van een balkon afspringen? Nou vinden dat soort zelfmoorden niet alleen plaats in Rusland hoor, ook in Amerika. Laat je niks wijs maken. Ik hoop niet meer dat wij zo naïef zijn dat we denken van de Amerikanen zijn goed en de Russen zijn slecht. De Duitsers zijn slecht en de Engelsen zijn goed. Het zit overal. Kwaad zit in de mens. Maar mijn punt is, je bent niet vrij als je achter allerlei dingen van de wereld aanloopt. Als je enige vreugde ligt in het vergaren van materialistische dingen. Is het je opgevallen hoeveel in Nederland, wij zijn toch rijk hè, over het algemeen, hoeveel mensen psychische klachten hebben, zwaarmoedig zijn, depressief. Dan lopen we met die volle karretjes in de supermarkt. Puilen uit. Met zulke gezichten. Alsof er geen wieltjes onder die karretjes zitten. Zo ondankbaar. En korte lontjes, hè? Mensen, ja, ik lach wel, het is eigenlijk helemaal niet om te lachen. Mensen hebben, de meeste mensen raken zelfs dat korte lontje kwijt. Wat kijk je nou? Oh, sorry. Wat moet je nou? Ja. Jan Blazen, zoek je mot. Ja. Maar dit is de reden, naar mijn mening, is de liefde voor de wereld is de grootste reden van ongehoorzaamheid in het Westen. Want kijk eens wat je allemaal wordt aangeboden. Satan zette Jezus op een berg, of zette, leidde hem naar een berg. En zei, kijk eens, kijk nou eens goed. Ik geef het je allemaal. Je hoeft me alleen maar te aanbidden. Jezus deed het niet. Jezus wist wel beter. Kijk, je mag best ambitie hebben, ook in bepaalde dingen, als jij wilt sparen voor iets leuks. Hé, dat is niet verkeerd. Maar als je daarin zoekt, zoek je tevergeefs. Is het je niet opgevallen dat de mensen die roem hebben, geld als water en macht, hoeveel er niet boven de 50 uitkomen, maar bezwijken aan een overdosis of aan zelfmoord. Zijn die mensen slechter dan wij? Helemaal niet. Maar wat hebben ze ontdekt? Die dingen waar ik zo mijn best voor heb gedaan, bevredigen niet. Moet je eens lezen wat Jim Carrey zegt. Dat is die komiek. Moet je kijken wat Steve Jobs gezegd heeft aan het einde van zijn leven. Die man heeft toch veel gepresteerd. Maar aan het einde van je leven kom je tot de essentie. Als Jezus vertoeft, komt er een moment, en ik wil niemand een depressief gevoel geven, maar er komt een moment, dan lig je op je bed, al of niet met slangen, toeters en bellen, en dan kun je geen kant op. Ik heb het gezien met mijn eigen moeder, met mijn eigen vader, met andere dierbaren. Misschien komt dat moment ook voor ons als Jezus vertoeft. Hoeft niet. Je kunt geen kant op, maar wij wel. Wij wel. Want het lichaam kan geen kant op, maar onze ziel. Uw hart wordt niet ontroerd. Gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen en ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, kom ik tot u en ik neem u tot mij, omdat u ook mag zijn waar ik ben. Of tegen Martha, 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 ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Ongehoorzaamheid wat liefde voor de wereld. Gewoon even een quiz, niemand hoeft zijn hand op te steken. Wat voor excuses hebben wij gehad afgelopen jaren? Wat voor smoesjes om bijvoorbeeld een samenkomst te verzaken? Wat was onze motivatie? Wat? Legitiem? 40 graden koorts? Iets anders? Gehoorzaamheid is belangrijk. Wij groeien niet als we ongehoorzaam zijn. Wij doen onszelf schade. En we doen de wereld schade. Want een groot deel van de wereld is ongehoorzaam aan God. En daarom gaat het slachten, het stelen, bedoel ik het slachten en het verdelgen, gaat door. En het wordt steeds erger. Als we denken dat de Tweede Wereldoorlog verschrikkelijk was en de Eerste Wereldoorlog. En het was verschrikkelijk en het is nog steeds verschrikkelijk als je eraan denkt. Er komt nog een tijd aan die is nog verschrikkelijker. Nog verschrikkelijker, omdat de mensheid als collectief ongehoorzaam is. En ik heb wel eens gezegd, ik heb niks tegen een verenigd Europa. Ik begrijp een verenigd Europa. Om economische redenen, om strategische redenen. Maar ik vertrouw dat Europa niet, omdat ze God buitenspel hebben gezet. En omdat ze niet leven volgens de principes van God. En dan zullen ze dingen bereiken? Zeker. In Noord-Korea hebben ze ook dingen bereikt. Ze hebben nu een ballistische raket. Die kan Amerika waarschijnlijk bereiken. Geweldig. De bevolking sterft van de honger. Maar dat maakt niet uit. Die raket haalt Amerika. Ongehoorzaam aan God brengt schade. En ongehoorzaamheid aan God is eigenlijk bewust of onbewust ook kiezen voor de tegenpartij. Het wordt steeds duisterder. Nogmaals, ik haal even de verkiezingen erbij. Een wereldmacht als Amerika die twee van deze kandidaten heeft. Twee van deze. Ik ga geen volken uitspreken, want dan vergeten jullie de hele preek weer. Maar ik heb zomaar gedachten en ik denk, hoe is het mogelijk dat zo'n land met best wel intelligente mensen twee van die kandidaten heeft? Amerika die gaat een hele donkere tijd tegemoet hoor. Trouwens, wij allemaal. Maar goed, ik ben klaar. Vader, ik dank u wel dat uw woord ons oproept om gehoorzaam te zijn. En ik moet denken aan Jozua. Ik moet denken aan Jozua toen hij het volk de keuze voorhield. Kies nou maar wie je gaat dienen. Kies je voor jezelf? Ben je zogenaamd vrij tussen aanhalingstekens of kies je voor God? Maar Jozua zei, ik zal alvast vertellen waar ik voor kies. Mijn huis en ik, wij zullen de Heere dienen. Punt. Wij zijn loyaal naar God. Wij zijn loyaal naar de dingen van God en niet naar die van de wereld. En hier in deze kerk is een predikant, die heeft Marion en mij getrouwd. En die gaf een prachtige definitie van vrijheid. Die zei, echte vrijheid is gebondenheid aan Jezus. Want niemand is vrij op deze aarde. We zijn allemaal slaaf van iets. Slaaf van onze lust. Slaaf van ons ego. Slaaf van, noem het op. Maar ik ben liever een slaaf van Jezus. Maar ik ben geen slaaf van Jezus, want hij heeft gezegd, ik noem jullie vrienden. Maar ik wil in zijn dienst staan. En natuurlijk zijn er verleidingen. En natuurlijk is die brede weg aantrekkelijk. En er staan zoveel dingen op die brede weg die ons vlees aanspreken. Maar die brede weg loopt dood. Die smalle weg waar Demas van afweek. Die smalle weg wil ik gaan, heel de weg. Totdat ik hem zie wat we gezongen hebben. Wat een dag zal dat zijn als we Jezus zullen zien. Amen.